Oké, ik zou zeggen, start de muziek. Ha, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus Pep Talk en dit is aflevering 4 van de Bellen met de Sterren special. En het is sowieso een hele speciale aflevering, want ik ben hier in Vondel CS. Dat is een studio in Amsterdam, midden in het Vondelpark. En ik ga dus de podcast namelijk opnemen. Ik ga weer bellen met sterren. Maar ik neem het ook op met beeld. Dus als je luistert naar de podcast, dan zie je mij niet. Als je me wil zien, dan kan je het op YouTube bekijken. Dus ja, dat kan ik iedereen aanraden. Want ja, ik ben gewoon fucking lekker. Dat wou ik ook nog zeggen. Het is midden in Amsterdam. Het staat Vondel CS. Het is in het Vondelpark. Ik fietste hierheen. En ik weet niet of Amsterdammers dat weten. Maar het is niet anderhalve graspriet die je uit elkaar moet zitten. Het is echt anderhalve meter. Mijn nichtje is 5. Dat is anderhalve meter. Een dikke kleuter. Een dikke kleuter. Het is niet anderhalve graspriet. Want in Amsterdam, iedereen zit op elkaar gepakt. Elkaar te tongen. Het kan niet. Maar goed, dat wilde ik zeggen. Wat ik ook even duidelijk wilde maken is, kijk, ik weet, je mag nooit een hiërarchie aanbrengen in het lijden van mensen. Alles is relatief. Ook het lijden van mensen is relatief. Je kan niet zeggen, oh, jij lijdt meer dan ik. Maar dat ga ik toch even doen in deze tijd. Want er is absoluut een hiërarchie in het lijden van mensen op dit moment. En dat had ik over nagedacht. Bovenaan, dus de mensen die het allermeest lijden nu, dat zijn mensen die corona hebben. Dat is gewoon, die hebben het gewoon het allermoeilijkst. Dat is verschrikkelijk. Dan komen de mensen die, de bejaarden die alleen in een verpleeghuis zitten. Die hebben het ook echt heel erg moeilijk. Dan komen de artsen en zo, de mensen en de frontlinie. Hè? De allermoeilijkste van die groep, dat zijn mensen, dat hoorde ik, die moeten de longen van mensen met corona leegzuigen. Nou, dan sta je ook echt op 1 qua lijden. Dan komen de mensen met kinderen. Die komen. Oh nee, ik doe het nu al fout. Dan komen de singles. Die komen dan. En dan pas de mensen met kinderen. Dat wil ik even duidelijk hebben. Singles hebben. Ik kan het niet meer tegen. Als ik mensen bel. En dan zeggen ze, oh, wacht even, mama moet even. Ja, hou je mond! Hou je mond! Hey, mama is aan het bellen. Dat de hele tijd. En dan komen ze weer terug aan de telefoon en dan zuchten ze. Oh, ik mag niet klagen, maar. En dan gaan ze vervolgens klagen. Ik vind dat als je een kind hebt gekregen, moet je zeggen. Je hebt een kind gekregen. Je hebt ook wel gekozen ervoor om een kind te nemen. Hè, je krijgt het, maar daarvoor kies je ervoor. Terwijl single zijn, niet iedereen kiest daarvoor. Ik denk dat er zijn, zeg maar, meer mensen die gekozen hebben een kind te willen krijgen, dan mensen die gekozen hebben om single te zijn. Dus die hebben het echt moeilijker. Dan komen de BN'ers. Die komen dan. De vraag is alleen, waar in dit rijtje staat Daan Boom? Want die is BN'er en single. En heeft meegedaan aan het lied. Dus ik denk toch dat Daan Boom uiteindelijk degene is die het meest lijdt in dit land. Dat wilde ik even gezegd hebben. We gaan bellen met de eerste gast van vandaag. En dat is niemand minder dan Gover Meid, also known as Stefano Keizers. Je weet wel, die jongen van Experimenten en die altijd zo praat. Die gaan we even bellen. En dat gaan we nu doen. Hey,
Peppy.
Sorry. Ik moest eigenlijk gewoon voor mij te hebben.
Ah, donder.
Nee, sorry, ik heb een foutje gemaakt. Luisteraars, dit is Daan Boom.
Nee, maar zit ik in je podcast.
Nee, sorry. Nee. Ik heb met Gover afgesproken. Nee, sorry. Ik heb met Gover afgesproken, dus spijt me echt.
Waarom bel je me?
Zo, dat was Daan Boom. Dat is even een foutje, dat kan natuurlijk ook. Dus dan gaan we nu Govermeid bellen. Hallo, daar is die hoor.
Here we are.
Hoe is het? Die vraag mag je nooit aan jou stellen, hè?
Jawel hoor.
Dat was de vorige keer stelde ik je ook deze vraag. En toen weet je ook, had je daar ook weer een theorie over. Met mij gaat dat altijd slecht. Zoiets zei je.
Oh, nee, met mij gaat het altijd even goed. Ja, ik weet niet of het opgaat in deze tijd. Wat ik vooral merk is dat ik al wekenlang de hele tijd deze vraag aan het beantwoorden ben.
Ja.
En dan vooral inderdaad publiek gericht.
Hoe bedoel je?
Ja, echt, mijn leven bestaat uit podcasts. De andere podcast krijg ik over me heen. Ja. Heel veel van die dingen dat ik met voice message iets moet inspreken. Of iets op de radio doe. Of inderdaad allemaal mensen die dan hun eigen project opzetten. Dus ik ben continu verslag van mezelf aan het doen en wat dit virus voor effect op me heeft.
Ja.
Het is een fulltime baan geworden, echt waar. Echt, echt waar.
Heel even kort, want jij doet toch ook dat iedereen live presenteren?
Ja.
Hoe doe jij, want dat is wel goed voor de mensen thuis, dan praat je dus met mensen, net als wat wij nu doen. Met beeld dan. En dan kunnen mensen inbellen. Ik heb dat ook gedaan. Maar ik werd helemaal gek van dat er een redacteur de hele tijd dingen zegt. Heb jij dat ook? Bij jou zegt ze natuurlijk veel meer de hele tijd.
De eerste paar keer. Elke keer als er dan zo'n bericht van de redacteur binnenkwam. Dan klikte ik erop. En dan wilde ik weer naar terug. Om weer naar het beeld te gaan. Maar dan zette ik mezelf uit de verbinding.
Ja.
En dan kon ik dus weer opnieuw gaan inloggen. Dan was ik gewoon 2 minuten lang zwart.
Ja.
Dus dat soort dingen zijn heel erg vermoeiend. Maar ik kan ook niet werken met zo'n oortje in. Word ik ook helemaal gek.
Nou, wat ik er zo grappig aan vond, was dat ik het de hele tijd een soort haast. Kijk, als je een podcast maakt, kan je gewoon lekker rustig kletsen. Zoals wij nu doen. Maar als je met zo'n redacteur, die wil de hele tijd het gesprek sturen. Die wil de hele tijd zo dingen doen. Snap je?
Ja, nee, dat is heel vervelend. Maar je hoeft niet altijd te luisteren. Hè? Misschien wordt dit wel het moment dat ook jij gewoon rebels gaat worden.
Dat je niet luistert naar een redacteur.
Ja, want wat kan hij je nou uiteindelijk maken?
Nou, je wordt niet nog een keer gevraagd. Dat kan hij je maken.
Is
dat wat je wil?
Gratis, hè? Je wordt er niet voor betaald.
Nee, dat is waar. En ze willen graag al mensen. Je hebt de vraag nog niet beantwoord. Hoe gaat het nu op dit moment? Toch, want dat is altijd, als iemand vraagt hoe gaat het, dan bedoelt hij hoe gaat het nu op dit moment? En dat verandert natuurlijk de hele tijd.
Ja, ik heb me denk ik nog nooit zo lekker gevoeld. Dat is gewoon de keiharde inconvenient truth.
En waarom heb je je nog nooit zo lekker gevoeld? Waarom voel je je nu zo lekker?
Ik denk niet dat ik ooit eerder in mijn leven zo lang zonder druk op mijn schouders heb geleefd.
Oh ja.
Dit is de langste periode ooit dat echt voor niemand iets meer iets uitmaakt.
Hoe bedoel je?
Ja, nou, iedereen weet nu wat slacken is. Dus ik hoef me daar niet meer zo voor te schamen, denk ik.
Ik weet niet wat slacken is. Wat is dat?
S-L-A-C-K-E-N.
Slacken. Slack.
Nou ja, slacken is letterlijk wat we de afgelopen 4 weken hebben gedaan. Gewoon van naar de supermarkt gaan of een lamp vervangen, je hele dag maken en ondertussen op de bank eindeloos liggen zappen.
Ja.
Gewoon die vertraging van het leven waar we in zitten. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik heel erg druk ben, maar het is ook, het is bijna niks meer wat echt moet gebeuren.
Maar je moet toch, je moet
al die podcasts.
Maar wat ik daar wel interessant aan vind, is dat het leven is toch eigenlijk altijd zo, alleen waren we dat misschien een beetje vergeten. Is het niet zo dat je er nu aan herinnerd wordt dat het eigenlijk altijd zo is? Namelijk, de druk die je hebt, dat doe je zelf.
Wat ik er heel fijn aan vind, is dat iedereen er nu in zit. En ik heb me denk ik echt heel veel slecht en schuldig gevoeld over dat ik primair de behoefte heb om te slacken.
Ja.
Ik denk dat zelfs de meest gedisciplineerde, ambitieuze, werklustige mensen van Nederland nu in een standby-modus moeten staan.
Ja.
En ja, de beste manier om mensen iets duidelijk te maken is door iets invoelbaar te maken. En iedereen voelt nu weer hoe fijn het is om langzamer te leven.
Ja.
Hoef je het niet meer uit te leggen.
Ja. We worden eigenlijk nu gedwongen om te slacken. Dus weten we weer hoe het voelt. Maar voor jou is dat natuurlijk helemaal lastig. Want jij werkte je hiervoor helemaal. Je hebt me ooit eens verteld dat je overal ja tegen zegt.
Ja.
Zoals nu. Maar ja. Nu kan het niet meer.
Nou, de grap is dat ik wel echt serieus veel tijd op de dag kwijt ben met vanuit mijn perspectief praten over het coronavirus. Ja. Deels omdat ik dus een duidelijk geraakte groep ben, net als jij. Want ons is al echt iets ontnomen. Wij zitten echt helemaal werkloos thuis. Ja. We kunnen het werk ook niet echt vanuit huis doen.
Nee.
Wat was de vraag ook alweer?
Nou, hoe jij dat dan doet. Je moet sowieso vragen, kan de deur dicht? Want ik hoor je vriendin de hele tijd praten.
Ze horen jullie de hele tijd. Hij hoort jullie de hele tijd praten. Oh, dat was te hard. Dat komt er nu op. Jesus. Mr. Slave.
I'm a slave. Het is zo. Ja. Gover, de vraag was of jij, omdat je overal altijd ja tegen zegt en zo druk bent en je carrière zat eindelijk in een lift. Of in een lift, je was eigenlijk al op de bovenste verdieping van Hilversum.
Nee, zo voelt het helemaal niet.
Nee?
Nee, ik was echt nog wel bezig met een pad te bewandelen. Ja.
Maar ben jij bezig om, om steeds hoger te komen in aanzien?
Nee, ik weet niet of hoger komen in aanzien nou per se hetgeen is waar ik het van.
Nee, het is meer, ik zeg het verkeerd. Ik zei namelijk, je carrière zit in de lift of je bent al op de hoogste verdieping. Maar ik wilde eigenlijk weten, wat is voor jou de hoogste verdieping?
Dat weet ik niet, maar ik ben wel echt nog steeds heel erg bezig met een soort vaste plek voor mezelf te kunnen bewerkstelligen. Ja. En dat komt vooral erop neer dat ik gewoon een garantie van werk wil hebben voor nu en de komende jaren. Dus ik wil het gevoel hebben dat als ik een idee wil uitvoeren, dat ik dat ergens kan uitvoeren. Maar ja, dat zijn allemaal van die principes die nu een stuk minder relevant zijn geworden.
Ja.
En ja, nou ja, om antwoord te geven op je vraag in elk geval, ik zeg nog steeds op alles ja. Dus mijn dagen worden nog steeds best wel gevuld en ik ben helemaal nog niet tot rust gekomen of zoiets. Dat absoluut niet. Maar er is wel een grote verplichting weggevallen. Dus dat is fijn. En dit gaat me best makkelijk af. Ik denk dat ik heel erg getraind ben in het thuiszitten. En oké zijn met een minimaal resultaat dat je behaalt op een dag.
Maar dat is wel, want dat heb je, want je refereert nu aan de toch die periode dat je zo thuis zat, dat alles mislukt was, waar we het in ons gesprek ook over hadden. Maar daar wilde je uit, dat wilde je niet meer. Want toen heb je op een gegeven moment besloten, ik wilde uit.
Dat is ironisch en tragisch. Dus het is ook zo dat ik echt het gevoel dat ik net iets had gevonden wat een soort financiële zekerheid zou geven, omdat ik het volledig in mijn eentje kan doen, maar ik deed het optreden dus niet in mijn eentje, er was ook nog publiek, alleen ik realiseerde me dat denk ik pas te laat, dus ik wist niet hoe dankbaar ik daar voor moest zijn.
Dat ben je nu.
Het niet meer is.
Maar dat is altijd zo in het leven, toch? Dat als het er niet meer is, dan pas heb je door wat het was?
Ja, en dan, nou ja, ik heb ook nu door hoe moeilijk het zou kunnen zijn om dat weer terug te halen ook, denk ik.
Hoe bedoel je?
Nou, gewoon dat, ik heb dus nu al een nostalgisch gevoel richting het publiek dat vorige maand nog, of 5 weken geleden of zoiets, nog bij me in de zaal zat. En ja, ik hoop dat dat niet bij nostalgie blijft, maar soms ben ik bang dat dat wel zo is, dat het dus echt
klaar is.
Ja, of dat het laatste optreden, zoals ik een optreden noem, geweest is, ja.
Echt?
Ja, nee, dat zal ook wel niet.
Dat denk ik echt niet, tenminste dat hoop ik niet.
Nee, dan hebben we echt een heel groot probleem, denk ik.
Vond je dat met publiek het allerleukste wat er was? Zo optreden in, weet je nog, dat je dan optrad in een zaal? En live?
Het optreden is het meest erge dat er is. Het is verschrikkelijk.
Maar waarom heb je dan nostalgische gevoelens naar het publiek?
Omdat ik die spanning heel erg mis. Ik mis mezelf zielig kunnen voelen over iets. En ik mis de urgentie.
Want jezelf zielig voelen, dat vind je prettig.
Nou, ik vond wel dat ik een heel heldhaftig beroep had.
Ja.
En jij dus ook. En ja, hoe leg je dat nu aan mensen uit? Dat
kijk, nou, je gaat iets overwinnen iedere keer. Je wil eigenlijk niet. Je vindt het het verschrikkelijkste ooit.
Dat ik nu dus iets mis waar ik normaal gesproken van hou om over te kunnen zeggen, dit is echt verschrikkelijk. Ik doe iets wat weinig mensen willen doen, omdat het het allerengste is wat er maar bestaat.
Ja.
En
ja.
Nu moet ik het ook nog eens gaan missen.
Maar dat is wel weer mooi, want dat zei je in het vorige gesprek wat we hadden ook, dat je zei dat iedereen om jou heen een soort verslaving heeft, verslaafd is aan het lijden.
Ja.
Maar dat was jij dus ook.
Nou, dat ben ik nog steeds, alleen moet ik dat nu dus weer juist uit het tegenovergestelde halen. Dus nu moet ik zorgen dat ik mezelf zo zielig mogelijk kan voelen over dat ik niet meer mag optreden. En tegelijkertijd is mijn lichaam dus continu vreugde dansjes aan het maken, want ja, echt dat die druk van me af is. En dat gewoon niet die stress van, oh, vanavond moet je weer naar de
Maar je probeert je eigenlijk nu zielig te voelen over het feit dat je je nu niet meer zielig kan voelen, ja, met publiek.
Ja, wat wil je anders dat ik doe?
Nou ja, dit is waar jij je prettig bij voelt. Je voelt je dus prettig bij je zielig voelen.
Daar had ik tot nu toe, en echt ook met recht en reden, mijn hele economie op gebaseerd. Dus ja, dat moet allemaal nu weer anders gaan worden.
Want aan de andere kant, ik zie je hebt een opgeruimd huis. Je hebt een vriendin. Dus eigenlijk leid je gewoon nu niet meer. Of was vrijgezel zijn en een troep in je huis hebben, vond je dat prettig?
Ja, natuurlijk. Ik vind dit ook prettig. Ik vind het, ja. Zit je me uit te lachen?
Nee, ik lach om de strijd, om de worsteling.
Zijn onze rollen omgedraaid? Begint jouw huis langzaam te vervallen?
Nee, ik heb een nieuw huis. Dus ik ben een nieuw huis aan het bouwen. Ik herken heel erg wat je zegt, dat je zo verslaafd bent aan lijden. Toch? Dat is alleen, ja. Nu heb je alles voor elkaar. Je hebt een opgeruimd huis, je hebt een vriendin, je hebt je carrière is nu, los van de corona, is nu, je bent op een fijne plek. Is weinig om je zielig over te voelen, los van het feit dat je je zielig voelt, dat je je niet meer zielig kan voelen op het optreden.
Ja, toch denk ik dat die bron nooit helemaal opdroogt, hoor. Want vanuit dat zielig voelen, dat je zielig voelt, komt weer heel vervelend gedrag. En dat levert uiteindelijk wel weer ergens een barst of een kras op,
ja,
bij iemand anders. En dan kun je daar weer iets over maken. Dus nee, dat ik niet genoeg stof heb om van en over te lijden,
ja,
dat is op dit moment niet mijn grootste zorg, denk ik. Het is ook zo dat het samenwonen aan zich is best wel een makkelijk of een prettig instrument om mezelf zielig mee te kunnen laten voelen, hoor.
Waar voel je je dan zielig over?
Nou ja, gewoon dat dus alles wat ik associeerde met mijn identiteit ben ik eigenhandig in vuilniszakken aan het stoppen en met Dettol-doekjes aan het wegwissen.
Jouw identiteit zat in die troep.
Ja, ik was wel, denk ik, één geworden met de troep, ja. Dus ik, voor heel veel mensen kan ik ook niet losgezien worden van de troep.
Vind jij dat alle kunst ontstaat uit lijden?
Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk, en dat kan ik gewoon makkelijk zeggen als theatermaker. Voor mij als theatermaker wordt mijn voorstelling wel beter als er een vorm van pijnlijden in heeft gezeten. En dat heeft gewoon puur te maken met dat ik een slecht acteur ben. Dus om een emotie te voelen bij wat ik vertel, is het handig als ik zelf die emotie ook echt gevoeld heb. En dat is in eerste instantie waarom ik dat lijden zo belangrijk vind.
Ja, maar dat, ik bedoel een ander soort lijden. Ik bedoel dat je lijdt in je privéleven en dat je daar kunst over gaat. Maar ik bedoel dat jij lijdt om op een podium te staan, kan me voorstellen. Maar ik bedoel meer dat... vind jij dat je mooie dingen, dat het maken van mooie dingen voortkomt uit dat je ongelukkig bent?
Nee, dit is te makkelijk gezegd. Kijk, als je het op die manier gaat zien, als je expres gaat proberen om het ongeluk op te zoeken omdat je graag iets moois wil maken, dan wordt het denk ik één grote tragedie.
Ja, tuurlijk.
Dat is wel mooi, ja. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het goed is om jezelf te pushen om over een bepaalde drempel van angst en onzekerheid heen te stappen als je iets gaat doen. En dat doet pijn.
Ja.
Dus ja, ik vind het echt gemeen om te zeggen dat je alleen maar iets moois kan maken als je erom hebt moeten lijden. Maar het maakt het wel makkelijker. En ik denk ook dat de motivatie om iets te gaan maken groter is wanneer je met een frustratie zit als mens dan wanneer je met een gelukzalig en tevreden gevoel zit.
Oh ja?
Heb jij dan vaak...
Het is niet zo, nee, het is niet zo interessant als iemand zegt, oh, ik ben zo gelukkig. Toch?
Nee, maar los van dat het interessant is, ik heb ook op de momenten dat ik heel erg gelukkig ben en in het zonnetje zit in de tuin, dat is niet het moment dat ik denk, ik ga nu achter mijn computer duiken en dit noteren. Want dat niet van me afschrijf ik, dan wil ik gewoon genieten van dat moment in het zonnetje in de tuin.
Ja, natuurlijk. Nee, dat snap ik heel erg. Maar dat snap ik heel erg, ja. Nee, maar ja. Nee, daar ben ik het heel erg mee eens.
Maar ja, heb jij veel inspiratie gekregen de afgelopen weken? Behalve dus voor het bouwen van een huis, wat heel erg Gert-Jan Verbeek en heel erg...
Nou, daarover gesproken, daar wou ik het ook met jou over hebben. Ik ben dus nu een huis aan het bouwen en dan ben ik zo aan het inrichten en een tuin en schilderen. Burgerlijke dingen, zeg maar. Hè? Gewoon huiselijke dingen. En ik denk dan toch vaak... eigenlijk zou ik nu... het voelt er ook... hoe zeg je het? Ik had het laatst met een vriend over. Die zei, maar dat komt omdat ik de toneelschool heb gedaan. Dat je als het dat zo huiselijk knusse dingen doen. Nou, wat jij dus nu ook hebt gedaan met je vriendin. Dat ten koste gaat van je artistieke werk. Dat ergens denk ik dat altijd.
Dat vreet aan je en dat maakt je onzeker dat... Die je nu krijgt, ga je dan denken, oh, is dit eigenlijk wel een goed idee?
Ja, want... ik ben nu, nou ja, ik geniet heel erg van een hoe heet zo'n ding, een ornament ophangen. Was ik gisteravond aan het doen, was ik een ornament op aan het hangen. En toen was ik echt van aan het genieten. En toen dacht ik toch, ik weet niet of ik hier nou een heel beter artiest van ga worden.
Maar dan doe je toch artistiek gezien heel goed. Dan ben je toch al aan het lijden van het genieten. En in een soort persoonlijke twist aan het geraken. Omdat je niet meer weet wat goed of slecht is.
Ja, maar daarom stelde ik je net die vraag. Omdat ik toch ergens altijd denk dat je heel erg ongelukkig moet zijn. Wil je interessante dingen kunnen maken.
Ja, maar ik denk dat het meer omgekeerd is. Ik denk, je moet een bepaald talent hebben voor altijd ongelukkig te kunnen worden van whatever er in je leven gebeurt. En dat hebben wij allebei.
Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Ik hoorde de laatste uitspraak van iemand die zei, een mens is op zijn kwetsbaarst op het moment dat hij erachter komt dat al zijn dromen verwezenlijkt zijn. Of het moment dat hij erachter komt dat hij nooit al zijn dromen waar zou kunnen maken.
Want op dat moment kun je iemand het makkelijkst verslaan?
Ja, op dat moment is... ik weet niet of kwetsbaar het goede woord is. Maar dan is iemand het meest... leeg.
Ja, of het meest te kneden.
Ja. Ja, dan is er niks meer. Want als je weet dat je het niet meer gaat halen, waarom zou je dan nog je best doen? Als je het gehaald hebt, ja, dan, dan ben je te comfortabel.
Ja, maar ja, nou, dus in de zekere zin dat we dus het talent hebben om altijd ergens ongelukkig van te kunnen worden, wat er ook gebeurt in ons leven. Dat is in zekere zin denk ik een zelfbescherming om te zorgen dat je dat moment van tevredenheid ook nooit gaat bereiken. Daar geloof ik wel in op die manier.
En wanneer...
Draai ik het een beetje om. Dus dat, ik denk dat omdat we inderdaad als mens niet kunnen leven met dat moment waarop alles duidelijk is voor je. Of waarop je kunt zeggen van oké, nu weet ik precies wat ik wel of niet ga krijgen als mens. Dus heeft het geen enkele reden meer om me zielig te voelen.
Ja.
Dat ik ontvlucht dat moment omdat ik... omdat ik weet dat ik niet stil wil staan.
Ja.
Ergens diep van binnen.
Ja, mijn vader die maakte... ik weet nog dat ik als kind... Mijn vader die werkte heel veel in de tuin, in onze tuin. En ik weet nog dat ik het zo raar vond... dat hij was altijd in de tuin bezig, maar hij zat er nooit in. Dus hij was altijd aan het beter aan het maken. En ik weet nog dat ik als kind dat altijd heel raar vond. Omdat ik dacht, waarom ga je niet... Hij is nu klaar. Hij gaat er gewoon... Maar ik denk, dus, en wat jij dus probeert te zeggen... is dat omdat hij eigenlijk bang was voor het moment dat hij erin zou gaan zitten.
Ja, ik denk dat dat dan inderdaad het moment is waarop hij... waarop... Hetgeen waar hij jarenlang zijn fantasie kwijt kon, dat opeens een afgesloten hoofdstuk is geworden.
Ja.
Dat is altijd een moeilijk moment. En bij voorstellingen kun je natuurlijk weer zeggen van ja, volgend jaar ga ik weer een nieuwe voorstelling doen. Maar als het echt gaat over je leven of om het huis en de tuin waarvan je weet dat je er altijd wil gaan zitten, dan... Ja, dan kan ik me voorstellen dat het handig is om altijd weer een nieuwe moeilijkheid te bedenken. Ja, ik merk het ook nu dat aan de ene kant, mijn huis is nu denk ik zeker 3/4 helemaal opgeruimd. Er is nog 1 kamer die erg vies is. En aan de ene kant verlang ik nu heel erg naar dat nu eindelijk ook gebeurt. Dat ik binnenkort eens echt zeg, het is helemaal af.
Ja.
Het is een gigantische obsessie voor me geworden. En tegelijkertijd merk ik dat ik alweer in de kamers die ik nu helemaal heb opgeruimd, alweer nieuwe dingen aan het verzinnen ben waar ik nu ontevreden over ben. Want het is inderdaad echt mijn houvast geworden. En jarenlang was het opruimen van mijn huis mijn grootste stressfactor. En nu is het idee dat ik straks daar klaar mee ben mijn grootste stressfactor.
Ja, je moet eigenlijk de hele tijd er bijna zijn.
Ja, verlangen is beter dan hebben.
Verlangen is absoluut beter dan hebben. Heel even kort nog. Hoe is het met experimenten? Ik vind het een heel erg leuk programma.
Dat vind ik heel lief. Ik ben er ook heel blij mee. De mensen die het kijken zijn ook over het algemeen vrij positief. Ik krijg van veel jongeren wel DM's met waarom schreeuw je zo hard? Ik vind het chiller als je wat rustiger praat. Ooit goed met die... rustig praat, dan krijg ik weer te horen van oh, kan dit in 1,25 keer snelheid afspelen en het klinkt nog steeds langzaam.
Ja.
Het is erg ingewikkeld om ze allemaal tevreden te houden, maar de andere mensen zijn heel lief en
En wie bedenkt alles?
In het programma?
Ja, dus wie bedenkt de experimenten? Wie bedenkt het alle kleine...
Dat is een trio van een Vlaamse redactrice genaamd Nicoline Kupens. Eindredacteur Willem Alkema, ja, groot kunstenaar hier in Nederland en ikzelf.
En dan zitten jullie echt zo dat soort dingen te bedenken met z'n drieën?
Ja, inderdaad. En dan kijken of ik de andere twee...
gek kan maken.
Ja, precies. Het moet nog steeds een beetje ontdekt worden, experiment. Dus het wordt nog steeds iets zo goed bekeken, maar... Het vindt maandagavond om 9:30 is het op tv. En dan is net Jinek begonnen.
Oh ja.
In het programma begint op 1.
Ja.
Dus mensen willen nog steeds liever corona dan mij zien.
Hey, en even over je vriendin. Hoe gaat dat? Want je bent nu gelukkig in de liefde.
Lievert? Lievert? Hoe gaat het tussen ons?
6,5.
Nou, dat is in ieder geval voldoende. Toch?
Nou, vroeger durfde ik niet thuis te komen met de 6,5 hoor.
Nee, toch? Denk je nu, dit is degene waar ik de rest van mijn leven bij blijf? Of ben je daar niet mee bezig?
Hangt heel erg af van hoe lang dit virus nog duurt.
Je zit niet in een risicogroep.
Binnenkort overlijdt aan corona of niet?
Nee, maar denk jij zo? Denk jij zo of ben je zo in het moment? Je weet hè, ik denk altijd dat jij een soort guru bent. Dus, maar denk jij zo of je denkt er niet eens over na?
Oh, jawel, nee. Natuurlijk, dat soort dingen gaan de hele tijd door me over. Maar ja, het is echt de ene seconde, denk ik. We gaan nooit meer uit elkaar. En de volgende seconde denk ik van, oké, dit was echt de laatste druppel. En de seconde daarna zijn we weer in elkaars armen verstrengeld. Dus dit is of een hele ongezonde relatie, of juist een hele erge normale relatie.
Oh, fijn.
Oh, nee. Nee, maar kijk, het is wel... Ja, ik geloof wel echt dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat is wel heel grappig.
Ik zei dat een keer tegen een vriend van me. Toen zei ik wil iemand waar ik aan gewaagd ben. En toen zei diegene, wat bedoel je daarmee? Ik weet niet wat het is. Want ik vind het ook leuk als je gewaagd bent aan iemand.
Nou ja, wat ik ermee bedoel is ook niet je utopie. Want aan elkaar gewaagd betekent dus ook dat... wat ik ermee bedoel is dat we in een discussie absoluut de ander niet willen laten winnen. En dus ook allebei oraal gezien gewapend genoeg zijn
inderdaad.
Om strijd te voeren. Dus elke discussie is echt een strijd op leven en dood.
En vinden jullie elkaar dan wel ergens?
Nee.
Nergens.
Nee, blijven wij recht tegenover elkaar staan. Maar ja, we vinden elkaar in de liefde. Dat is
misschien vinden jullie elkaar in het feit dat je de hele tijd lijnrecht tegenover elkaar staat. Want dat is natuurlijk wel fijn, dat iemand je anders laat nadenken over dingen.
Ja, alleen dat heeft dus het praktische probleem. Maar ja, dat is dus weer, daarom werkt dit zo goed voor mezelf medelijden. Maar kijk, zij houdt ervan om 's ochtends wakker te worden. Ik hou ervan om 's avonds lang door te werken. Dus daar begint al de tegenstrijdigheid in het praktische leven.
Ja.
En ja, daarin moet je dus allebei stappen naar elkaar toe zetten, terwijl we allebei niet zin hebben om stappen te gaan zetten. Dus dat is erg interessant, maar ook heel gezond.
Wat fijn.
En romantisch bedoel ik, romantisch.
Ja. Gezond en romantisch. Oké, dankjewel. Laatste vraag. Wat gaan we leren van deze periode waar we in zitten? Vertel het me, orakel!
ik gun je heel graag dit antwoord. Wat jij en ik ervan gaan leren is dat we nuttig zijn. Wat we er met z'n allen van gaan leren is...
Dat eerste... Dat wij gaan ervan leren dat we nuttig zijn. Wat lach je? Wat zie je nou weer te lachen? Wij gaan ervan leren dat we nuttig zijn. Wat bedoel je daarmee? Ondanks alles, alles ligt op zijn gat, dan nog zijn we nuttig.
Juist de cabaretiers, die hebben exact de kwaliteiten die nu nodig zijn. Dus observeren, reflecteren en troosten. Dat zijn de enige drie dingen die nog kunnen gebeuren. En niemand is daar meer in getraind dan de cabaretiers. Dus die zijn, terwijl ze dus allemaal geen geld meer hebben, wel heel erg nuttig geworden.
Ja.
Ik denk dat we dat wel gaan leren. Maar ik ben ook echt bang, Pepijn, dat het juist veel te laat is om er nog iets van te leren. Ik denk dat dit meer het gevolg is van heel veel dingen uit het verleden waar we iets van hadden kunnen leren.
Ja.
Hebben we niet gedaan en daarom zitten we nu hierin. Maar ja, als we hier eenmaal uitkomen, weten we vooral allemaal hoe verschrikkelijk en hoe onzeker...
Hoe onze manier van leven heeft geleid tot dit.
Ja. Maar ja, wat voor lering trekken we eruit? Ik denk dat het kwaad al geschied is.
Ja. Maar daarmee bedoel je dat we nooit meer teruggaan naar het oude? Want anders, je kan iets leren... Of je kan iets te gaan doen als je weer eerst weer terug gaat naar het oude?
Ik denk dat we het oude nooit meer zo serieus zullen kunnen nemen als dat we het hebben gedaan. Maar misschien wil ik gewoon te grote conclusies trekken. Maar ik denk dat vanaf nu alles weer gemeten zal worden met de slacker mentaliteit erbij inbegrepen. Dus dat we ook weten dat het eigenlijk prima is om niet zo gechased te leven bijvoorbeeld. Yeah. Of dat we allemaal niet zo belangrijk zijn als dat we denken dat we zijn. En als dat, als aan dat geloof eenmaal gerommeld is, dan krijg je dat nooit meer helemaal gerepareerd. Het is, is misschien vergelijkbaar met dat een tijd lang had het christendom hier in West-Europa echt alles voor het zeggen. Die waren gewoon de waarheid. En toen kwam er wetenschap die bepaalde dingen die in de Bijbel staan ging tegenspreken. En op een bepaald moment werd het zo heftig tegensproken dat je niet anders kon dan moeten toegeven dat de Bijbel misschien niet een boek van letterlijke waarheden is. En vanaf dat moment stort alles langzaam een beetje in.
Ja.
Heb je dus weer een ander ding nodig dat je kan vertellen wat goed of slecht is.
Ja. En je zegt eigenlijk, nu weten we, we wisten natuurlijk al wel dat onze oude manier van leven slecht was, maar nu hebben we het ervaren. Dus hierna gaan we nooit meer dat oude leven of die oude manier van leven, ergens vinden we dat slecht. Of we weten dat dat slecht is. We hebben ervaren wat er gebeurt.
Nou, we weten wat voor gevolgen dat dus kan hebben.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we denk ik het dieptepunt van de gevolgen nog niet ervaren. Ik hoop natuurlijk van wel, maar ik vrees van niet. Dus we vinden het nu al vervelend. Het wordt alleen nog maar erger waarschijnlijk de komende tijd. Dus we gaan gewoon iets meemaken waarvan we daarna allemaal zullen zeggen, dit willen we echt nooit meer meemaken.
Ja.
Wat ook gebeurt.
Ja.
En dat gaat dingen veranderen.
Ja. Mooi. Dit is zo. Ik neem ook geluid op, hè? En dan ga je een ijsje overmaken.
ASMR.
Hier, oh ja. Dankjewel. Ik moet de volgende bellen.
Ja, wie ga je nu bellen?
Want je gaat ook eten en dat kan niet met podcasts. Dat is de regel bij podcasts. Nooit eten als je een podcast opneemt.
Maar waarom vertelt niemand nooit?
Niemand wil luisteren naar geluid van eten. Niemand wil dat horen.
Waarom krijg ik nooit tips van de corrivee naar het
bel mis,
vak?
Bel mis.
Ik heb me niet eens verteld dat ik moet buigen.
Je hebt mijn nummer, je kan me bellen. Ik bel altijd jou. Ik heb nog nooit, gove meid, een gemiste oproep.
Echt wel?
Nee, nooit. Dankjewel, hè. Bel me.
Ja, nee, ga ik zeker doen. Heel erg lief, ijskusje.
Doeg.
Doei.
Oké, dat was Gove Meid. Ik moet zeggen dat ik toch een beetje spijt heb dat ik Daan Bomen op heb gehangen. Dus ik stel voor dat we hem toch heel even gaan bellen. Want die jongen zit ook thuis single te wezen. En BN'er. Dus laten we hem toch maar even bellen dan.
Hey.
Hey Daantje.
Ja.
Sorry van net.
Maar
het spijt me.
Hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kan je nou de verkeerde bellen?
Nou, omdat ik heb een aantal nummers ingevoerd van mensen, van alle sterren. Ja. En gek genoeg sta jij daar dan ook tussen.
Oh, wat maf. En dan moet je het maar even weghalen.
Daar ging het mis. Ik zet je nu wel in het rijtje mensen die mee hebben gedaan aan het zonnummer.
Oh ja, fijn. Ja, doe dat maar.
Want die ken ik ook allemaal natuurlijk. Sorry van net. Hoe is het met je? Even kort, want luisteraars hebben jou nu zo vaak gehoord.
Wel oké. Ik heb opgetreden bij M.
Oh ja, hoe ging dat?
Er ging één ding mis. Ik miste een synth-laag, waardoor ik dus één laag minder heb dan er eigenlijk zou moeten in dat nummer. Daar baal ik dan zelf heel erg van, maar ik heb het even teruggekeken. Het was best oké.
Oh ja, het interesseert me echt niet.
Nee, je gaat nu lief doen.
Oh ja, sorry. Nee, het interesseert me niet wat de fout is gegaan. Want het ging, was toch, dat bedoel ik meer. Dat het iets met een synth is, maar fijn.
Hoe is het eigenlijk met jou?
Goed. We zijn er dus aan het... Oh, dames en heren, dit was Pep Talk met Pepijn Schoneveld. De Bellen met de Sterren special 4. Dank jullie allemaal voor het luisteren. En dank je wel voor het kijken. Mocht je Daan Boom willen spreken, ik heb zijn adresgegevens. Dus wil je iets met hem doen, wil je hem iets aandoen, dan kan dat. Bel mij even op. En stuur een mailtje, dat kan. Je kan naar pepijnschoneveld.nl gaan. Dan kan je het contactformulier invullen. En mocht je dan de gegevens van Daan Boom hebben, dus je wilt bijvoorbeeld weten wat voor zalfjes die bijvoorbeeld gebruikt tegen zijn huidschilfers en zijn psoriasis, dankjewel voor het luisteren. En pas goed op jezelf, je testikels, je baarmoeder, elkaar. En dan hoop ik jullie een volgende keer weer te... ik hoor jullie niet, maar dan hoop ik dat jullie naar mij gaan luisteren of naar mij gaan kijken op YouTube. Daag! Ja.